Welkom bij de podcast met Annemarij in gesprek. Ik ben Annemarij Merrotijn, loopbaancoach, en in deze podcast ga ik in gesprek met mensen zoals jij en ik over de wendingen in hun loopbaan. Bijzondere loopbaanverhalen die jou kunnen inspireren in jouw zoektocht naar meer plezier in je werk, een nieuwe baan of misschien een betere balans tussen werk en privé. Nou, te gast vandaag Chris Verschuur. Welkom aan de keukentafel. De titel is Van Marinier tot Timmerman. Daar zit een heel verhaal vast, dat weet ik. Maar we beginnen even bij Marinier. Hoe kwam het dat jij bedacht dat je marinier wilde worden? Hoe oud was je?
Toen ik dienst in ging, was ik 24. Daarvoor had ik al heel lang dat ik dienstplichtig... was voor mij afgeschaft op een gegeven moment, qua leeftijd. Dat was gewoon een soort jongensdroom eigenlijk die ik achterna wilde gaan. En ik ben nog heel goed dat ik voor mezelf dacht... dat ik niet, als ik 40 ben, terug wil kijken van had ik dat maar gedaan. Het zat er ergens in of zo. Ik wilde dat gewoon doen.
En wat was er dan dat je... Want als ik denk aan de marine, denk ik van nou, daar wil ik echt niet bij zijn. Wat was er dan wat jij aantrekkelijk eraan vond?
Het meest ultieme haalbaar halen of zo.
Oké, en kan je daar nog iets meer over
zeggen? Ja, vrij zware opleiding, de mariniers. Best hoog aangeschreven als elite soldaat van Nederland. Dienstplicht was dus afgeschaft, dus ik kon niet de standaard dienst in. Ik wilde dat gewoon doen. Ook ergens bewijzen misschien wel. Mm-hmm. Dat je naar mensen toe van dat ik dat kon. Mm-hmm. Een keuring gehad in Amsterdam. Toen de tijd 2002, opbouw van het derde mariniersbataljon, wat toen niet doorging vanwege bezuinigingen politiek. Mm-hmm. Een lange tijd gewacht en op een gegeven moment dan de go gehad dat ik kon beginnen. En dat was augustus 2004. Mm-hmm. Ja, waar het echt vandaan kwam, ik weet het niet.
Ze zeggen ook dat het een beetje bijna een tweede familie wordt. Heb je dat ervaren?
De mariniers, ja. Ja, zeker. Ja.
Want, kan je een beetje een beeld schetsen van...
Nou, dat begint al in de opleiding, het familie gebeuren. Want de basisopleiding voor de mariniers is voor iedereen gelijk. Mm-hmm. Dus ook al kom je later in de operationele eenheden, dan iedereen heeft die basisopleiding gehad. We zijn allemaal zielig geweest in de regen. We hebben allemaal dezelfde oefeningen gedaan. Dus dat schept al een band en een stuk van respect. Want jij hebt dat ook gehaald, die basis. Dus je hebt op een bepaalde lijn. En fysiek altijd meegaan. Als je ergens bij een groep kwam, dan... was dat eigenlijk de maatstaf? Kan je dat doen? Mm-hmm. Loop je mee? Wat moet ik zeggen? Ja. Je hebt hetzelfde meegemaakt. Hetzelfde doelen. Je komt eigenlijk van het hele land. Dus vanuit Friesland, Amsterdam. Alles komt samen op één punt. Jongens met wie je misschien normaal niet zou omgaan.
Ja.
Die je totaal niet zou kennen in het burgerbestaan, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Die komen samen en je zit in dezelfde shit, als je het zo mag noemen. Ja. En dat heb je meegemaakt en daar kom je ook uit.
En haken mensen snel af?
Of? Tijdens de initiële opleiding bedoel je? Ja, zeker. Dat was voor mij ook wel een... ik kan me heel goed herinneren, een meetmoment ook. Want je komt mee, je kijkt naar de jongens fysiek. Super groot, sterk, die kan hardlopen. Maar ergens is het totaalplaatje wat de marinier maakt. En als jongens afvallen, dan krijg je eerst, denk je... die gaat weg. Oh, het zal wel zwaar zijn, of moet ik het zeggen. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment put je daar ook kracht uit. Want jij staat er nog. En die groep gaat heel, heel snel. Als voorbeeld, wij hadden een opkomst van iets van 120 man. En uiteindelijk bleven er 40 over die de opleiding hebben gehaald. En dat verschilt per opleiding. Maar mijn opleiding was dat het geval. En dan hadden we 3 klassen van de 6. En dat wordt dan steeds minder en minder. Dus waren uiteindelijk 3 klassen met dat als resultaat wat overbleef.
Ja. Ja. Ja, en je bent ook echt uiteindelijk uitgezonden, toch?
Ja, ja. 2006 was ik uitgezonden naar Afghanistan.
Ja.
Toen de tijd nog de ISAF-missie, dus het wederopbouwen. De PRT, Provincial Reconstruction Team. Mm-hmm. Dat waren een aantal groepen eigenlijk die we gegaan waren. Van de eerste was de luchtmacht, die hebben een kampement opgebouwd. En uiteindelijk de vijfde en zesde rotatie waren mariniers. Mm-hmm. En de zesde, de laatste was ik.
Ja. Ja. En hoe lang ben je weg geweest?
4,5 maand.
Oké, okay. En kan je daar iets over vertellen?
Oh ja, zeker.
Want dat is best een pittige tijd geweest.
Ja, dat is... als je dat nu vertaalt naar het burgerbestaan, is dat zeker heftig. Ook de opleiding zelf is heftig. Ik kan me heel goed herinneren, voor ons was dat... voor mij dan was dat heel lekker werk. Het was gewoon 24/7 was je de marinier waarvoor je de opleiding volgt. Het werk wat je waarvoor traint, dat doe je daadwerkelijk in het echt.
Ja.
De switch was wel heel gek, kan ik me nog herinneren. Ik ben nog wel dag 1, 2 dat we buiten de poort gingen. De poort uitgingen van het kampement. En dat mensen jou echt zien als militair. Je hebt je pak aan. Wij trainden en oefenden heel veel. En dat is dan ineens is het heel reëel. En de blik van die mensen die dus daadwerkelijk ook in een oorlogsgebied wonen, zijn opgegroeid, generaties in zo'n oorlogsgebied, die zien jou gewoon als de militair.
Ja.
En die switch voor ons was even ik weet nog een momentum waar ik was en dat ik dacht van wauw.
Ja.
Het is geen oefening, het is voor het echie.
Ja.
Maar voor mij een hele goede tijd. Omdat we echt konden doen wat waar we voor trainen nogmaals. Dus dat was fantastisch.
Ja.
Om op een gegeven moment ook echt in je rol als militair daar rond te lopen.
Maar jij hebt mij wel verteld, want we zaten toen ook aan deze keukentafel. Iets, nou ja, dat je best wel heftige dingen ook hebt meegemaakt. Dat was in die tijd?
Ja.
Ja.
Ja, het is natuurlijk wel een oorlogsgebied. En er zijn ook mensen die niet ons aanwezigen niet zo fijn vonden. Dus er zijn zeker momenten geweest. Er zijn aanslagen geweest. Er zijn IED's, die zogenaamde Improvised Explosion Devices. Dus bommen zelf gemaakt langs de weg. Puur om het moraal ook te breken natuurlijk.
Ja.
En ook om misschien een boodschap af te geven van wij willen jullie hier niet. Daarbij heel veel geluk gehad ook met de aanslagen die er geweest zijn. Maar ook wel een paar keer heel dichtbij of zo.
Ja.
En een keer dus een Patria, dat is zo'n een gepantserd voertuig, die heeft een voltreffer gehad met een bermbom. Gelukkig is daar niemand bij omgekomen of zwaar gewond geraakt.
Mm-hmm.
Dat is gebeurd en daar zijn wij toen naartoe gegaan ook.
Ja.
Dan is het wel ook van reëel. Dat was volgens mij ook echt in 14 of 15 mei. Wij kwamen aan, volgens mij in maart, kijk, nee. We waren in april die kant op, dus mei, was maar 2-3 weken in onze term dat gebeurde. Dat was helemaal van de eerste fase wat ik net uitleg. Je bent als militair en zie je als militair. En dat was echt een reality check van, oh ja, wow. We moeten nog 4 maanden.
Ja.
Dus die was wel intens. En het broederschap, dus wat je net ook vroeg, het omgaan daarmee, dus het dealen, dat is wel iets heel dichtbij in familie. We zijn wel, het korps is wel iemand die erover praat. Het is niet, moet ik zeggen... Ja, we houden het niet voor ons. We zijn zo close dat ik gelijk zie van... hij zit niet lekker. Dus de opvang was echt goed geregeld. Super goed vanuit de marine ook. Deel van de mensen die mee waren... maar ook van het korps marine zelf. En de jongens onderling. Dus dat vingen we heel goed op. Maar ik weet wel dat dat voor ons was... oké, we moeten nog echt heel lang. En wat staat er nog allemaal te gebeuren?
Ja, ja.
En zo zijn er wat kleinere incidenten. Dat het klinkt dan voor de mensen misschien... wat gek, maar je maakt het mee. Mm-hmm. Schietincidenten zijn er geweest. Dus zelf heb ik een misser gehad. Dus tussen de twee voertuigen in, waarvan ik het voorste voertuig was, ook een Patria. En hij een bermbom die afging op het moment dat wij rijden. Hoe die getriggerd was, weet ik niet precies. Ja. Maar die vloog dus tussen de voertuigen door. En de boordschutter van mijn voertuig, die zag hem echt vliegen. Dus dan heb je een bepaald protocol om uit de situatie komen, dus doorrijden. En dan was dat het beleid. We rijden door en op zoveel 100 meter keren we om. En we wachten op de hulptroepen, de Quick Reaction Force die dat heette. Dat was een groep die paraat stond op de basis. En dan de boel kwam overnemen, indien nodig. In ons geval niet. Maar ja, dat soort dingen waren wel gebeurd.
Ja. Best wel. Nou ja, eigenlijk ben je dus ineens heel veel meer met de dood ook bezig met zo'n missie. Ik bedoel, je kan geraakt worden, je kan van... Of hoe is dat?
Je bent niet zozeer bezig... Laat ik zeggen, wij dan... Ik, voor mezelf en mijn collega, de jongens die ik ken, niet zozeer. Ik denk thuisfront meer, want wij zitten in de situatie.
Ah ja.
Dagelijks ruik je, proef je, ervaar je hoe dat is. En thuis als er een nieuwsitem zou zijn van iets met militair... Mijn moeder ging echt aan.
Ja,
die heeft een heel map bewaard met krantenknipsels... Ja. Van alles wat maar te maken had met militair of aanslag. En ik ga niet ontkennen dat het niet heftig was...
Mm-hmm.
Maar je zit er midden in, je vaart en je gaat ook door.
Ja.
Want dat is ook je taak.
Had je een vriendin ook op, in die
toen
tijd?
Toen de tijd nog niet. Nee, toen was ik nog vrijgezel.
Dat is ook wel anders.
Ja, ook wel. Ja. Ja.
Maar goed, en wat is de reden geweest dat je gestopt bent, op dat je weggegaan bent?
Als... Ik heb een hernia opgelopen. Mm-hmm. Net na mijn corporaalsopleiding. Dus ik ging weer terug naar de operationele diensten. En toen had ik een hernia. Eerst dacht ik, dat valt me mee, iets, een beetje rugpijn. Het kan wel overgaan. Die is op een gegeven moment dusdanig doorgeschoten dat ik even uit de running was.
Mm-hmm.
Net corporaal af, dus net bij de operationele groep samen met 3 corporaals vanuit de opleiding. Toen uit de running, en dat heeft een lange tijd geduurd tussen het MRC... Het CMH, excuus, het Centraal Militair Hospitaal en de ziekenboeg op het kamp in Doorn. Mm-hmm. Van het heen en weer sturen. Uiteindelijk had ik zoveel pijn dat ik geopereerd moest worden. Dus
ja.
Dat hield echt voor mij op operationeel. En ik ben een revalidatietraject ingegaan en dat ging allemaal goed. Maar ergens een stuk mindset en ook fysiek, mijn 100% was niet mijn 100%.
Ja.
Was 80%.
Mm-hmm.
En als je dan leiding geeft aan, ik was corporaal, dan moet je wel 100% kunnen geven.
Ja.
150%.
Dus de keuze is eigenlijk voor jou gemaakt.
Ja.
Dat is niet jouw eigen persoonlijke keuze dan?
Nee.
Mede
door de hernia, maar ook gewoon dat ik zelf wist van ik kan niet vol 100% er zijn.
Ja.
Niet in bijzijn, maar gewoon met jongens die 100% geven en helemaal. Maar ja, je bent heel fit, je doet heel veel, je sport veel.
Ja.
Gewoon die combinatie van het leven als marinier werd voor mij dan... kon ik gewoon niet met mijn rug.
Wat ben je toen? Hoe ben je dan...
Ja.
Want daar heb je dus eigenlijk ook een switch. Want je bent niet van... De titel klopt niet helemaal. Je bent niet van marinier naar timmerman. Er zitten tussenstapjes, maar... Dit is dus ook een groot breekpunt.
Ja, en dat heeft nog een tijd geduurd. Want ik heb dan nog een tijd in Amsterdam gezeten. Ook weer revalideren. En eerst nog in Rotterdam, het opleidingscentrum. Daar als junior instructor een korte tijd. Dat was fysiek ook te veel. En toen ben ik de logistieke kant opgegaan van zo'n opleidingsgroep. Dus de ja. BVO-man.
Ja.
Regel je het hele rijlen en zeilen van zo'n opleidingsgroep. Alles wat logistiek te maken heeft. Dus zorgen dat de wapens naar het veld gaan voor zo'n bivak, bijvoorbeeld een oefening.
Ja.
Dat een tijd gedaan met 2 groepen in totaal. Goed bevallen. Toen werd ik dus PNO die mij zei van jij kan dat en dat kunstje. Wij gaan jou daar plaatsen.
Oh ja.
Had ik weinig zeggenschap over eigenlijk. Maar ik dacht, ho even, want mijn rug is nog niet perfect. Toen ben ik naar het... Militair Revalidatiecentrum in Doorn gegaan. Daar een traject doorlopen en opnieuw soort van gekeurd. En daar bleek dat ik gewoon afgekeurd was voor de dienst, zoals dat heette. Dus toen hield dat, dat was echt definitief.
Ja.
Mede ook door het revalidatietraject. En toen hield dat op. Daarna ben ik in zo'n periode in Amsterdam terechtgekomen. Een vriend van mij was toen werkzaam in de verslavingszorg.
Ja.
Ik zat op een punt van, ik ga de dienst uit, wat ga ik doen? Je had een heel mooi bureau reïntegratie en die hielp je daarbij indien nodig.
Oh ja.
Daar heb ik weinig gebruik van gemaakt. Die vriend die ik zei, die werkt in de zorg. Ja, het is een vrij vrouwengedomineerd beroep. Ze hebben stevige mannen nodig. Probeer dus, het eens.
Ja,
en hij was
ja.
heel enthousiast over dat werk.
En waarom was jij daardoor getriggerd? Wat was dat voor jou? Totaal
iets anders. En het was ook, wat ga ik doen na Defensie? Want je leeft en ademt wat je hebt de afgelopen 10 jaar hebt, hoe je geleefd hebt. Meer het kijken of ik kon aarden in de burgermaatschappij, zoals het dan heet.
Oh, ja.
Van de switch van de Defensie naar iets wat minder fysiek was ook. Politie was er niet. Al die dingen die sommige jongens kiezen om als ze de dienst te gaan doen. Of iets met sport. Ik eigenlijk ook gewoon van, ik weet ik veel, ik probeer het gewoon.
Gewoon proberen, ja.
Ik weet nog dat ik de brief had geschreven, de sollicitatiebrief, door de rondes was. En op een gegeven moment, na de tweede ronde, het tweede gesprek ook, en dat zij mij belde van, je bent het geworden. Dat ik echt mijn enthousiasme soort van moest faken. Van, fijn, dank je. Nee, waar ben ik aan begonnen?
Oké, toen zakt het kwartje.
Ja, en echt van dus eigenlijk ook gewoon iets waar ik totaal geen verstand van had. Alleen op aangeven van die vriend en dat gedaan. En op een gegeven moment was ik aangenomen als ondersteunend begeleider in een zorginstelling in Amsterdam van een grote organisatie. En daar 4 jaar gewerkt.
Vier jaar? Ja. Zo, oké. Okay.
In een van de zwaarste doelgroepen die is, dus de dubbeldiagnose zorgzwaarte, groep 5 of zoiets, een code zit er vast of een bepaalde benaming. Als ondersteunend begeleider, dus het ondersteunen van de persoonlijk begeleider die een caseload had van een aantal cliënten.
Ja.
En dan zaten we in een setting met 50 cliënten met verschillende diagnoses.
Maar je had een totaal andere achtergrond. Ja. Ja, daar zat een missing link. Hoe heb je dat gefixt?
Dat is wat mooie van de mariniers of defensie. Het is aanpakken.
Ja,
doen,
ja, ja,
uitvoeren.
Ja.
En gewoon gaan. En gewoon een bepaalde werkethiek toch hebben meegekregen. En ik kwam binnen. Gewoon doen.
Ja.
En ook de omgang met mensen. Ik was dus, omdat ik niet de opleiding had die mensen genieten om die baan uit te voeren. Het was gewoon go. En ook mijn attitude of bij, weet je wel, ergens was er een bepaald kader waarin je mocht bewegen qua regels en afspraken voor deze bewoners, cliënten. En daartussen mocht ik me vrij bewegen, om het zo maar te zeggen. En dat ging heel goed af.
Ja.
En ik sprak soms ook de taal.
Ja.
Nou, soms hadden ze ook gewoon een schop onder hun kont nodig van een marinier, om het zo maar te zeggen.
Ja,
in plaats van de zachte aanpak. En dat werkte eigenlijk heel goed.
Ja.
Gewild of geliefd bij collega's ook, gewoon puur het aanpakken. En ergens ook wel vertrouwen, want de doelgroep kon... Ja, je had ook wel eens momenten dat het mis kon gaan. We hebben ook wel eens bewoners moeten sanctioneren of de deur uit. De incidenten die er gebeuren, ja, dan had ik met mijn defensieachtergrond... stond ik daar.
Ja.
Reageren, actie, eigenlijk gewoon gelijk handelen.
Ja.
Dat zit er echt in gedrild, zoals dat heet.
Ja,
hè?
Dus,
ja.
En een hele andere wereld ook. Qua collega's, je zei het al een beetje, gedomineerd door vrouwen.
Ja.
Dus je stapte van een mannenwereld naar een vrouwenwereld. Hoe was dat?
Nou ja, anders. totaal anders. En ook de blik die zij hadden van... voor mezelf, zoals ik zei, was het... kan je aarden in de burgermaatschappij? En daar was het, wat doet die marinier hier op de werkvloer? En dat was dan zo'n titel, die marinier die je dan met je meedraagt.
Ja.
En wat kom je hier doen? Nou, al gauw bleek dat ik niet een afgestompte marinier was met zijn kisten naar binnen lopen. Nee, maar gewoon ook wel een menselijke kant had, heb.
Mm-hmm.
Niet dat je zo'n marinier dat niet hebt. Maar dat ging eigenlijk wel goed. Heel veel geleerd. Ik noem dat zelf dan altijd sponsen. Weet je, gewoon opnemen en kijken. Komt dat vanuit Defensie? Is dat vanuit mezelf? Gewoon heel snel oppakken. Dus kijken van, dat mooie term ook in de fan. Monkey see, monkey do. Dus wat doen mensen? En ik ook.
Ja.
En met cliënten. En had ik de ervaring vanuit het boekje om te gaan met iemand met een psychose? Totaal niet.
Nee.
Maar ik kon wel met hem praten. Ik kon dingen voor elkaar krijgen gewoon door te vragen op een normale manier.
Ja.
Dus hoe dat was, totaal anders natuurlijk.
Ja.
Maar eigenlijk heel snel kon ik me daarop op aanpassen.
Ja. 4 jaar ben je gebleven.
Ja.
Dat is nog best wel een lange periode.
Ja, en wel steeds twijfelen. En op een gegeven moment, op een moment van een kantelpunt. Ik heb een switch gemaakt binnen die organisatie op dezelfde afdeling. Vanwege bezuinigingen. Na echt een half jaar kwam een nieuwe teamleider. En die maakte schoon schip. En er moest een aantal FTE uit. Ik was daar de last in, first out idee. Maar toen gingen collega's voor mij lobbyen binnen de afdeling. Want er was een functie vrij, dat wisten zij voordat die functie vrij kwam. En een aantal collega's die stelden mij daarvan op de hoogte. En eigenlijk ben ik via door mijn opteren als gewoon mens, collega, naar binnen gelopen bij de andere afdeling. En daar was ik aangenomen, ook zonder de papieren. En met dat stukje ervaring van een half jaar wat ik bij de ene afdeling had.
Ja.
Daar uiteindelijk een vast contract gehad. Daar gezeten en 4 jaar. En dat, op een kantelpunt kwam ik van... er werd me een opleiding aangeboden om verpleegkundig in de zorg te worden. En dacht ik van, oké, dan kan ik een opleiding genieten. Alleen dan moet je verbinden aan de organisatie. A, wil ik dat? En B, als ik een opleiding kan doen, wil ik deze opleiding dan wel?
Ja.
Toen ben ik gaan kijken naar opleidingen. Dacht ik, dan ga ik dan mbo doen, terug naar school, wil ik dat? Ga ik hbo doen? Dus voor mij was dat heel warrig om wat ga ik dan doen?
Ja.
Ga ik weer terug naar school? Maar dan keek ik een beetje in de boeken daar. En dan kan ik alles wel doen. Weet je, wil ik wel in de zorg blijven of zo? En ik weet nog dat ik voor mezelf het moment heb genomen in de zomervakantie om toen na te denken, oriënteerd van ga ik dat doen? En in de zomervakantie had ik een kleine verbouwing gedaan aan mijn schuur. Hm. En met vrienden waren we toen aan het wijnen en dinen, zoals dat heet. En ja. Die waren zo in van, en die zei, je moet voor jezelf beginnen. Wow. En als wat? Ja, Stim man, kijk hoe handig je bent. En toen is dat zaadje geplant eigenlijk. En ik denk een aantal maanden later had ik de knoop doorgehakt van, ja oké, ik ga voor mezelf werken.
Wauw, wat een switch.
Ja, totaal, ja, ja.
Ook geen opleiding meer gedaan dus?
Of nee, ik ben niet gestopt. Ik ben gestopt met het werk in de zorg toen. Het aangekondigd. Mm-hmm. Ik heb me ingezet bij de Kamer van Koophandel. Een aantal vrienden van vroeger, die waren werkzaam als timmerman. Die hebben in de bouw gewerkt ook. Dus dat voor de defensieperiode heb ik ook gedaan. Dus altijd blijven hobbyklussen in die periode. En die heb ik toen ook benaderd, verteld van, hey, ik ga voor... En iedereen was heel enthousiast. Doen. Ja, doen man. Ja, zou ik doen. Want zij hadden al de jaren ervaring van voor zichzelf werken.
En dus daar had je wel steun aan, zeg maar. Ja. Dat is een heel ander iets natuurlijk.
Nou ja, hetzelfde ook als in de zorg van doen. Ja. Ik stapte in en nu ook voor mezelf. Ik wist helemaal niet wat erbij kwam kijken. Ik stond ineens bij de Kamer van Koophandel met een formulier buiten de deur. En ik had een bedrijf. Ja. Oké, en dan nu? Ja, dan ga je gewoon handelen. Ja. Dus wat heb je nodig? Nou, ik heb een auto nodig of een bus. Ik heb mijn auto ingeruild bij een autohandelaar in Friesland. En ik heb een busje daarvoor één op één overgenomen. Ik heb een gereedschap wat ik had verzameld eigenlijk. En ik ben de eerste periode via een detacheerder. Dus eigenlijk iemand die je wegzet op een grote bouwlocatie.
Oh, okay.
Vaak hoef je geen gereedschap te hebben. En samen met een collega die voor dezelfde aannemer werkte, zeg maar, terechtgekomen.
Ja.
En op dag 1 stond ik daar, heel grappig, tegenover het hoofdkantoor van de zorginstelling waar ik werkte.
Oh, echt
op 400 meter, een totaal andere wereld.
Oh, wat
ineens
grappig.
Met een bouwhelm op en there you go.
Ja. Ben je wel eens naar binnen gelopen daar?
Dat is heel grappig ook hoe...
koffie doen.
Nee.
Okay.
Hoe helemaal bouwvakkers met een helm op, nagefloten. Nee, er was weinig...
grappig.
Werd niet omgekeken, ik zou zeggen.
Nee. Ja,
nee,
grappig.
Daar terechtgekomen.
Je hebt dus diverse kostuums gehad.
Ja,
hè?
Tenus, ja.
Echt grappig.
Ja, wel grappig, want dat had ik het laatst over met iemand. Ik heb ook nu weer een uniform aan.
Mm-hmm,
mijn werk tenue is dan fantastisch en ergens is dat wel prettig.
Ja. Maar even nog met die switch. Ja. Was je toen in die tijd al met je vriendin, vrouw en had je toen al kinderen?
Ja.
Dat is ook best spannend. Naar timmerman, dat je voor jezelf...
Ja, dus vanuit de zorg iets... Dat is ook met
vast
name...
inkomen voor
je
weg.
Ja. En dan gelukkig mijn vrouw heeft een goede baan. Dus wel twee jonge kinderen. Want was net die switch maakte ik vanaf defensie naar de zorg. En toen was ik net geboren, dus 2014. En daarna over naar timmerman. Ja, dat zeker, want ik moest investeren. Daarvoor heb ik ook de auto omgeruild, ingeruild, één op één. En ik moest gereedschap kopen.
Ja.
Ik weet nog dat ik op dag 1 met die aannemer stond en ik aankwam met mijn groene Bosch. En dat die collega zei, laat die maar in de bus, weet je wel. en een trap die gewoon niet gekeurd was op zo'n grote bouwproject. Van oké, en ik had dingen verzameld, maar ik mocht daar echt 90% van in de bus laten.
Ja.
En dan genereer je voor het werk en dan verzamel je gereedschap. Dat koop je dan. Dus eigenlijk basis, wat heb je nodig op zo'n groot dan bouwproject en dan investeren. Maar die was wel pittig hoor, want de eerste maanden... om het overbruggen voordat de daadwerkelijke factuur betaald. Ja, dat was wel even
pittig,
maar ook gewoon de steun was er wel. Dat is wel fijn dat het ook kon. Dus ik had niet de stress financieel of zo. Het was even wat minder, maar dat ging goed. 2-3 maanden heeft dat geduurd.
En maar dus je zei dat je in eerste instantie een beetje gedetacheerd werd, zeg maar. Maar nu niet meer, toch? Nu is het allemaal opdrachten.
Dus ik heb dat half jaar volgehouden.
Okay.
En dan kwam je de Kate binnen. En dan werd ik terecht geweest door iemand die zei, dat is mijn plek.
Oh.
En ik dacht, oké, weet je wel, als jullie daar de strijd om willen aangaan. En de indeling, dus ook mensen die met alle aspecten hun hele leven al werken in de bouw. Of via zo'n aannemer. Ik kwam heel gauw achter dat niet is voor mij.
Nee.
Dat is niet mijn cup of tea. een stuk sociale, want dat Defensie weet ik van het aanpakken gaan. Het, bij de, in de zorginstelling ja, ook een stuk sociaal. En ja, dit was wel een nou moet ik het zeggen, doggy dog wil niet, maar gewoon zo'n mannenwereld. Nee, ja. ik vond dat die bouwsector zelf niks. Dus nee. Ik ben toen daar uitgestapt, of tenminste via detacheerder ben ik gestopt. Mijn buurman is ondernemer. Die startte net een project met een bolderhal in Haarlem. Mm-hmm. Bolderhal de fabriek. Mm-hmm. En die zei, ja, hij werkt met een aannemer, oud aannemer. En onder de vleugels van hem waren heel veel jongens die als zelfstandig bezig waren in een hele diverse takken, zeg maar. Van schilder tot whatever, tot lasser. Mm-hmm. En ze hebben met een groep die ze samengevoegd hebben een bolderhal gebouwd.
Okay.
En hij zegt, ja, daar wil ik jou bij hebben. Dus toen ben ik ingestapt vanuit de detacheerder op zo'n groot project. En ook wederom, zoals ik dat zeg, dan sponsen. De aannemer kwam aan en heel veel van geleerd. Dit moet daar komen, doe het maar, voer maar uit. En ja. Dat was ook weer een beetje mooier van, als je vergelijkt met de defensiewereld. Ja, uitvoeren mars, zeggen ze dan.
Ja, 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 ja.
Maar gewoon heel vrij laten en ook het vertrouwen kweken. Dus dat gedaan. Dat project was heel mooi afgerond, bijna een jaar gewerkt. En toen dacht ik, wat nu? Want nu moet ik ook voor mezelf gaan. Want ik eigenlijk twee keer achter elkaar wel het vertrouwen, het gemak had van, nou, dit is een mooi project. En toen het mijn vrouw was zo wijs om op de buurt app Nextdoor,
ja,
die kent.
Ja, ja, ken ik die. Ja.
Mijn bedrijfskaartje te plaatsen met Timman heeft tijd voor klussen.
Ja.
En daar kwam respons op van een aantal mensen uit de buurt. En de kleine klussen ging ik op af, van klein tot groot. En, ja. En ik merkte dat de kleine klussen waar de grote aannemers niet op af wilden gaan, genereerden voor mij ook werk en een stukje naamsbekendheid.
Ja, zeker.
Vertrouwen, dus mensen konden recensies achterlaten daarop.
Ja.
En zodoende ging dat als een cirkeltje, omdat we waren in verschillende wijken. En het was weer iets anders als bijvoorbeeld een werkspot. Meer een stuk vertrouwen wat eruit voortkwam.
Ja.
Ook dat als iemand van de buurvrouw hoorde, nee, die Timman is bij geweest, heeft een klein raam vervangen. En zo groeit dat eigenlijk.
Nou, letterlijk zo is het hier ook gegaan. Je bent natuurlijk hier in de straat ook al flink aan het werk.
Ja, de grap is.
En zo hebben wij jou ook ontdekt, zeg maar. Ja, dus PR van vrienden of van bekenden, dat gaat natuurlijk super snel. Ja.
Ja, en dat merkte ik echt vertrouwen. En ik weet nog wel dat ik een keer een klant had en die gaf aan, die had mij ook op Nextdoor gevonden. En die dacht, nou, die 4-5 recensies, ze kunnen vrienden zijn, maar 20. Want zoiets was het op een gegeven moment. En dan vond ik het, ik had op een gegeven moment in de gaten hoe dat dan werkte, het Nextdoor. En dan deed ik soms een klein beetje extra in ruil voor een recensie op de Nextdoor.
Ja.
En later kwam ik bij een klant terecht, die zat in de ICT. Grafisch vormgeven zelf. En zegt, ah, je hebt een website nodig.
Oh ja.
En die heeft het toen gelinkt aan Instagram. Dat heb ik ook op een gegeven moment gedaan. Want mensen willen een plaatje zien bij het werk wat je doet. En dat werkt heel goed, merkte ik ook. Dus op een gegeven moment ben ik ook een beetje in mijn eigen PR gedoken, om het zo maar te zeggen. Terwijl ik eigenlijk technisch ben, als ik kan zijn. Of DigiBeet heet dat dan.
Ja, DigiBeet.
En die dingen heel makkelijk gekoppeld vanuit die klant die dat binnen een half uur voor elkaar had. En dan moest ik mijn feed, foto's posten. En vervolgens ook op Google kon ik wat plaatsen. Dus foto's die van het nieuw werken, dat circuleert dan in die drie luik, zeg maar, van Nextdoor, Google en Instagram.
Ja.
Plus de recensies die dan mensen achterlaten. Dus dat werkte eigenlijk heel goed. En nogmaals, Haarlem is dat te gaan net een dorp. En ik heel veel klanten die hebben mij dan via gehoord. Ja. Dus,
mond op mond reclame, dat zocht ik net. Ja. Dat
precies.
Is heel sterk.
Dat heerst, want je gaat uit van vertrouwen. En dat als de buurvrouw dat vertelt, dan zal het wel goed zijn. Ja. Want je woont immers al heel lang naast. Of als mensen tevreden zijn.
Ja, precies. Ja. Ja. Maar weer heel anders. En geen collega's bijvoorbeeld.
Nee.
Hoe is dat?
Nou, dat is soms wel eens eenzaam.
Hmm.
Nee, dat kan wel naast. Ik heb inmiddels wel een netwerk van professionals om me heen, waar ik op kan leunen, bouwen. En ik doe wel eens projecten, klein tot middelgrote verbouwing, waar ik ook een beroep op ze kan doen. Of de mensen koppel aan elkaar. Van, ik heb een goede stucadoor in mijn netwerk. Ik ken hem, ik weet hoe hij werkt. En mooi. Dus dan koppel ik maar aan mensen. Dus daar werk ik wel eens samen met ze.
Ja.
Maar over het algemeen alleen inderdaad, ja.
Ja,
ja, dat is ik vind het eigenlijk ook wel fijn. Want dan heb ik niemand. Ik bepaal zelf wat er gebeurt.
Ja.
Ik overleg met mezelf hoe ik het ga uitvoeren.
Ja,
dat idee.
Ja.
En dat heb ik ook toen bij het detacheerde zat. Of met een andere collega een periode gewerkt heb. Het kan ook wrijven.
Hmm.
Want we kwamen niet tot een gezamenlijke oplossing. Nee, want hij heeft ervaring hoe hij het er zo doet. En,
ja.
Dus dat, ik heb dat ervaren en het werkte niet. Nee, dus ik heb het een paar keer een project gedaan en dan dat vind ik hoofdpijn voor mezelf.
Ja.
Dus dan doe ik hem liever helemaal zelfstandig en de mensen die ik ken en wil wegzetten.
Ja,
gaat goed.
Kom je uit een familie met ondernemers? Je ouders, je vader, moeder, wat deden die?
Nee, maar ja, nee. Mijn vader was schilder, is overleden.
Maar niet zelfstandig?
Nee, mijn broer is zelfstandig timman. Dus die wel. Dus die
zijn allebei
Ja. Nou, hij in een heel andere stad als ik. En,
tegelijk begonnen? Of
Nee. Ik was bij Defensie. We ooit in de bouw gewerkt dan, vanuit school. Hij is toen een timmansopleiding gaan doen, dat werk. En een vervolgopleiding daarbij. Die is al jaren zelfstandig, volgens mij van 2006 of zo, of 5 al, dus al wel jaar. Maar wel heel vaak op zo'n groot bouwproject.
Ja.
Dus via een aannemer en dat switch.
Zit wel in de DNA dan?
Ja,
zou je ergens
waar. Om een misschien ook wel.
Ja, dat handig zijn.
Oh, dat handig zijn wel. Dat is ook zo'n autodidact van doen. Voel maar uit en leer maar en kijk maar. En nogmaals, het monkey see, monkey do defensie verhaal.
Ja.
Figure it out. Ja. En ik heb ook klussen gehad dat ik denk van, oh, weet je, dat is dan, de uitvoering is goed geweest. Alleen, ik heb ervan geleerd van, oh ja, ik moet het zo en zo aanpakken. Ik heb ook echt gestaan dat ik mijn marge van wat ik zou verdienen verdween als sneeuw voor de zon. Omdat ik denk, oh ja. Met trial and error echt dingen opgebouwd. En dat is met de beste leermeester, denk ik dan.
Ja.
Gewoon doen.
Over ook, leermeesters gesproken is ook zo'n leuke vraag altijd. Is er iemand die als voorbeeld had van vroeger uit je familie of uit kennis of vrienden?
Ja, maar dan eigenlijk meer de andere kant op. Van hoe het niet moet of zo. Dus dat is heel grappig. En niet de negatieve zin. Ik pak hem graag positief. Dus dat is niet hoe ik het zou doen.
Ja.
En zo heb ik wel mensen gehad. En ik heb ook wel een surrogaat neef, zo moet ik het dan zeggen. Mm-hmm. Meer een vriend. En die zag ik vaker dan mijn neef. Dus hij was op een gegeven moment mijn neef. Die had het wel goed voor elkaar. Alleen op een gegeven moment, als je dan... die heb ik wel als voorbeeld gezien eigenlijk. Maar dan kom je zelf op een bepaalde leeftijd. En dan overstijg je hem.
Mm-hmm.
Of denk je, oh ja, maar ik zou dit weer anders doen. Dus dan kom je next level. Dus ik heb erop geleund of aangehangen.
Ja.
Om zo maar te zeggen. Heel veel aan hem gehad. Maar dan toch niet... Echt als voorbeeld. En meer mensen in mijn omgeving of de verschillende werkvelden die ik heb gehad. Van, oh ja, die doet het zo, maar ik doe het dan anders.
Ja.
Of ik doe het dan toch zo. Dus zeker als voorbeeld. Alleen maar niet om hun negatief te belichten. Meer van, zo zou ik het niet doen, maar wel geleerd dat ik het niet zo ga doen.
Ja, maar dat is wel grappig, want ze zeggen ook wel, hè, soms om op je ja uit te komen, hoe vaker je een nee voelt of ervaart, van nee, dat niet, nee, kom je steeds dichter bij die ja. Dus dat is een beetje alsof het op die manier is gegaan.
Ja, precies. En dat is niet een mega role model, ook Defensie wel. Ah, ja. Dan een korporaal die in de opleiding was, een soort ubergod natuurlijk. En dan... Ja, er zijn wel dingen die ik dan anders zou doen. Dat kan je op dat moment niet zeggen. Maar later in de verschillende werkvelden, ook in de zorg en het timmeren... Ja, dan keek ik wel naar... Ah ja, want het kantelpunt om terug te gaan even op de zorg... was ook een collega die 25 jaar in dienst was. En die was niet heel blij. Die had eigenlijk alle momenten... Ja, had ik dat maar gedaan. En toen de tijd had ik... Die wilde graag bij de politie, haalde die aan. Had ik dat maar gedaan. En ik ben nog heel goed van... Mijn momentum dat ik bij de mariniers wilde worden... had niet dat als ik 40 zou zijn terug zou kijken van had ik het maar gedaan. Dus ik heb wel... wat ik wil, doe ik of zo.
Ja, dat is heel mooi. Ja. Dus diegene, die persoon waar je het nu over hebt... die zat 25 jaar min of meer vast in zijn baan.
Ja.
En had eigenlijk... constant zo'n wens van had ik maar dit of dat.
En dat sprak hij ook echt uit. En helemaal omdat ik dan kwam vanuit zo'n helemaal als het voorbeeld van kijk eens. En ik heb dat gedaan en verschillende switches. Ja, niet dat hij zozeer baalde van zijn leven, maar hij zegt, had ik dat maar gedaan.
En waarom deed hij dat niet? Heeft hij dat wel eens gezegd?
Zekerheid, durf. Dus ook ergens misschien de opvoeding van de veiligheid. Je vaste contracten, hou dat vast. Ondernemen is ook durven.
Ja.
Is ook soms onderuit gaan. Of de mogelijkheid dat je onderuit gaat. Het is niet, je hebt er niet de zekerheid van. Op een gegeven moment bouw je dan aan jezelf. ja. als persoon aan je bedrijf ook. En aan de hele situatie, het hele gezin moeten. Ja, ik weet nog dat ik echt... dat heeft een tijd geduurd. Maar op een gegeven moment wel op een level dat ik een gezond bedrijf heb. Maar ja. dat is ook met vallen opstaan. Dat is niet ineens gekomen of zo. Dus ik denk dat mensen dat misschien tegenhoudt.
Ja.
Van een switch maken.
Als je dat nu toch even vergelijkt. Hè? Dus je baan nu, je werk nu, timmerman, zelfstandig ja. ondernemerschap versus marinier, waar je echt wel een beetje van droomde.
Ja.
Waar, nou ja, ik heb het, nou, laat ik zeggen, als aanname het idee dat je dus nu heel erg op je plek zit. Dat dit nu helemaal waar, dat je goed uit de verf komt.
Ja.
Klopt mijn idee?
Ja, ik denk omdat ik gekomen ben waar ik nu ben met mijn bedrijf, huidig bedrijf als timmerman, ook echt wat te danken heb aan Defensie. De discipline, alles wat daarbij komt kijken om te gaan. En vertrouwen in jezelf vooral.
Ja.
Ik heb mezelf echt leren kennen tijdens die periode van Defensie. Dus ik weet wat ik aan mezelf heb.
Ja.
Ik ben niet een nee-sayer. Het is meer doen. Ja hoor, ga maar, weet je wel.
Ja.
En ik vind het wel uit. Dus zeker. En ik ben heel tevreden waar ik nu ben. Ja, en dat heeft... Ik maak leuke dingen. Ik ga met plezier naar mijn werk. Ik heb echt de vrijheid om klussen A te kiezen, in te plannen en uitvoeren in overleg met mensen. Ik moet zeggen, ook echt een leuk vind. Ik maak mensen blij.
Ja.
Ja, dat is gek om te zeggen, maar ik kom aan en ik creëer iets in samenspraak met de mensen en het resultaat is heel oké. Okay. En dan ben ik zelf ook tevreden en ergens ook weer niet, want ook met elk project dat ik afrond leer ik ook weer van, oh ja. Dat kan ik volgende keer anders doen.
Ja, je blijft
dus
leren.
Je blijft excelleren in jezelf naar een bepaald level brengen.
Ja.
En niet van, ik ben nooit tevreden. Ik ben zeker tevreden, maar gewoon, het kan altijd beter.
Ja, maar dat is een mooie drive om te behouden natuurlijk.
Ja.
Nou, het advies is al een beetje langsgekomen. Maar wat zou je iemand adviseren die twijfelt in zijn werk? Die denkt van, goh, die niet helemaal happy is.
Ik zou sowieso eerst het vertrouwen in heb vertrouwen in jezelf.
Ja,
dat nummer één.
Ja.
En ga niet uit van wat anderen zeggen. Want als ik kan terugdenken aan als ik eruit zou gaan van wat mensen om me heen zeiden tijdens de switch die ik maakte, dan had ik niks gedaan.
Nee.
En doe het maar.
Gewoon doen.
Doen.
Ja. Ja. Ja.
Doen en kijken. En zeker ga je zelf stoten. Zeker ga je zelf tegenkomen. En het is niet altijd even makkelijk. Maar als je doet wat je echt leuk vindt, dan komt dat allemaal. Hè? Als je het hebt over financiële middelen of komt dat allemaal vanzelf.
Ja.
Anders dan dat je iets doet wat je niet leuk vindt voor de middelen.
Ja,
of zo. Dus ik zou zeggen, doe het en heb vertrouwen in jezelf.
Nou, fantastische afronding, toch? Ja. We gaan het hierbij houden.
Maar goed.
Dankjewel, Chris.
Graag gedaan.
Dit was de podcast met Annemarij in Gesprek. Een podcast waarin ik aan de hand van persoonlijke werkverhalen inzoom op de keuzes en belangrijke momenten in iemands loopbaan. Wil je geen aflevering uit deze serie meer missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.